heel veel organisaties die zijn heel erg bezig met het oplossen van problemen. Mm-hmm. Die als ze 5 jaar, 3 jaar geleden vooruit hadden gekeken of 10 jaar geleden vooruit hadden gekeken, die hadden kunnen voorkomen. En sterker nog, hoe ze die problemen tot kansen hadden kunnen maken. Wij zijn helemaal gespecialiseerd in mensen nu al na te laten denken over de uitdagingen van morgen. Met visuele impressies over hoe een overstroming in Dordrecht of in Rotterdam eruit zou kunnen zien.
Welkom bij de Facilitator Podcast. Ik ben Jeroen Blijsie. Ik neem je mee in de wereld van het faciliteren door mooie gesprekken met vakgenoten. Over waarom ze dit werk zijn gaan doen, hun favoriete werkvorm, het gouden moment en een bijeenkomst die ze liever waren vergeten. Hey Paul, fijn om hier te zijn, hier in Amstelveen met zicht op de Zuidas. Het is fantastisch zonnig weer, dat is een scenario. Jij hebt verstand van scenario planning.
Absoluut.
We zitten hier op jullie kantoor op de 13e verdieping bij de Ruiterstrategie. En we gaan praten over de facilitator. En ik ben ook heel benieuwd wat je doet. Ga je ons vast allemaal vertellen?
Ga ik zeker doen.
De openingsvraag. Hoe zie jij jezelf als facilitator?
Als een toekomstgerichte facilitator.
Oh.
Ik denk dat je heel veel facilitators begeleiden groepen om samen na te denken over problemen in het hier en nu, of problemen in het verleden of in de samenwerking.
Ja.
En wij zijn gespecialiseerd in het faciliteren van groepen om na te denken over de toekomst.
Oké. En zo'n toekomstgerichte facilitator, wat moet die goed kunnen?
Die moet vooral heel goed zijn in mensen de vrijheid geven om zich dingen te gaan verbeelden.
Mm-hmm.
We zijn heel erg feitelijk en heel erg gericht op data uit het verleden. Ja, en hoe is het nu?
Ja.
En de toekomst is aan de verbeelding.
Aha.
Dus wij helpen mensen om te verbeelden. En heel veel mensen kunnen dat wel, maar zijn het verleerd.
Ja, hebben we daar misschien een beetje hulp voor nodig. En daar als facilitator lever je je bijdrage aan. We gaan zo meteen praten over wat voor werkvorm je doet enzovoort. Oké, je hebt jezelf neergezet als toekomstgerichte facilitator. Bij de Ruiterstrategie, het bedrijf draagt jouw achternaam. Houden jullie bezig met strategische scenario planning, visievorming? Vertel.
Nou, heel veel organisaties hebben problemen en bellen een consultant om problemen op te lossen.
Mm-hmm.
Wij zeggen altijd, nou, dan moet je iemand anders op de Zuidas hebben.
Ja.
Wij zitten hier op de campus van de VU in een mooi gebouw. En wij zijn helemaal gespecialiseerd in mensen nu al na te laten denken over de uitdagingen van morgen.
En waarom is dat belangrijk?
Is omdat ik heel veel organisaties die zijn heel erg bezig met het oplossen van problemen.
Mm-hmm.
Die als ze 5 jaar, 3 jaar geleden vooruit hadden gekeken of 10 jaar geleden vooruit hadden gekeken, die hadden kunnen voorkomen. En sterker nog, hoe ze die problemen tot kansen hadden kunnen maken.
Oké, okay. Heb je een voorbeeld?
Ja, absoluut. Hè? Dat varieert van de kredietcrisis. Van hoe sommige organisaties hadden daar van tevoren over nagedacht.
Ja.
Als je het hebt over de coronacrisis, voor heel veel mensen was dat een verrassing.
Daar hebben we er eentje.
En voor andere mensen was het geen verrassing, maar is het hun taak om daar nu al over na te denken?
Ja.
Als we kijken naar het Delta-programma, we zijn al meer dan 10 jaar een miljard per jaar aan het uitgeven om te zorgen dat als er over 5 of over 10 of over 20 jaar een grote overstroming komt, dat die ons niet raakt, omdat onze dijken op orde zijn.
Ja, dus op dat scenario van een grote overstroming, hoogwater, is al nagedacht en geïnvesteerd.
Absoluut.
Oké. En kun je vertellen over een project waarvan je zegt van joh, daar hebben we met een klant zijn. We hebben dan echt nagedacht over wat er kan gebeuren in de toekomst. Positief dan wel negatief, denkbaar of ondenkbaar. En wat dat voor ze heeft betekend.
Nou, als je gewoon kijkt naar het Delta-programma, daar hebben we intensief mee samengewerkt. Daar hebben we echt letterlijk nagedacht met visuele impressies over hoe een overstroming in Dordrecht of in Rotterdam eruit zou kunnen zien. En als je dat van tevoren ook bij bestuurders tot en met de burgemeesters aan toe tussen de oren krijgt, dan krijg je draagvlak om nu al ingreep te doen, om nu al te investeren, nu al samen te werken. En ik ben erg blij dat de afgelopen winter, dat was de winter van 2023, toen was het even spannend.
Ja.
En toen, maar toen hebben we het droog gehouden in Nederland.
Ja, ja, ja.
En als we de afgelopen 20 jaar niet in al die hoogwaterbeschermingsprogramma's, al die projecten met waterschappen die we gedaan hebben, als we daar niet met heel veel partijen regelmatig over na hadden gedacht dat dit zou kunnen gebeuren, hadden we nu waarschijnlijk een groter probleem gehad.
Oké, zo, dat is super concreet en helpt onze maatschappij enorm tegen grote rampen.
Ja.
Wie heeft strategische scenario planning bedacht? Waar is dat vandaan gekomen?
Oh, het is al duizenden jaren oud. Hè? Mm-hmm. Dus Cicero schreef er al over 2000 jaar geleden. Het is onder andere de eerste scenario planner van Nederland wordt altijd naar Michiel de Ruiter. Ik ben geen familie. Mm-hmm. De admiraal die al van tevoren dat hij met zijn zelfsturende scheepjes naar Engeland voor een oorlog met de Engelsen. Ja. Die dan nadacht over alle scenario's en met zijn team al voorbereid was op veranderend weer, veranderd gedrag van de vijand.
Ja.
Dus dat komt ook een beetje uit de defensie-industrie. Vervolgens is Shell beroemd geworden in de jaren 70.
Ja.
Daarna is de Rabobank denk ik wel beroemd geworden. Doordat...
Wat heeft Shell gedaan, zeg maar?
Oh, bij Shell hebben ze al nagedacht over de oliecrisis voor de mensen die... Ik kom tegenwoordig steeds meer mensen tegen die echt niet weten. Maar in de jaren 70 hadden we ook al een oliecrisis.
Paul, we worden oud.
Dat is een heel oud voorbeeld. En dat is via Shell, omdat ze, voor hun was het geen risico, maar een kans. Ze zijn heel rijk geworden in de oliecrisis van 73. Omdat ze van tevoren al letterlijk de films aan zich hebben voorbij zien komen over zo'n scenario.
Ja.
Om vervolgens na te denken, wat doen we dan?
Ja.
En daardoor waren zij voorbereid en de rest niet.
Ja.
Nou, en toen is Singapore, de overheid in Singapore heeft het gebruikt voor zijn nationale planning. Vervolgens World Economic Forum heeft nu heel veel scenario's.
Ja.
Op heel veel plekken, heel veel landen, maar ook heel veel grote multinationals zijn het gaan doen. En inmiddels de meeste gemeentes, de meeste pensioenfondsen en ook steeds kleinere organisaties hebben een vorm van scenario planning gaan toepassen.
Ja, en dat legt ze zeker geen windeieren, begrijp ik.
Het kost het is namelijk niet zo duur relatief. Hè. Nee. Het is veel goedkoper om in een management setting op een leuke heidag eens na te denken over alle scenario's, dan dat je daadwerkelijk al die scenario's overkomt en erachteraan moet lopen.
Ja.
En ook al gebeuren de scenario's niet, dan is het ook een mooie manier om als team jezelf te vormen, jezelf te trainen, jezelf uit te dagen. Dus je teamwork wordt er ook beter van.
Oké, interessant. En stel, wat zie je bij organisaties gebeuren die totaal niet aan scenario planning doen, die gewoon denken van de toekomst zal een verlengde zijn van het verleden. Welk risico lopen ze als ze dat doen?
Nou ja, ik schetste net al het risico dat je daardoor allerlei grote rampen en crisis en risico's niet ziet en dat je dan verrast wordt.
Ja.
Maar andersom is ook zonde als er hele grote kansen zijn en die zie je niet, want je bent bezig met het probleem oplossen van gisteren. Hè?
Dus je bent dan navelstaren, brandjes blussen.
Precies, en ondertussen staat er een gouden kans voor je neus en heb je die niet gezien.
Ja.
Nou, dat zou zonde zijn.
Ja. Fantastisch.
Okay. Gemiste kansen, misschien is dat wel een mooie. Ja. Gemiste kansen.
Gemistekansen.nl.
Ja.
Heerlijk. Ik zou nog een uur willen doorpraten over scenario planning en visievorming. Zullen we eens kijken naar werkvormen? Want als facilitator, ik neem aan dat je managementteams en ook wat bredere groep in de organisatie begeleidt in dat proces. Hoe doen jullie dat?
Nou, wij faciliteren van een managementteam van 4-5 mensen tot en met honderden mensen tegelijkertijd.
Honderden?
In large-scale interventions.
Ja.
En we hebben wel eens in een NAC-stadion gezeten en met 300 man tegelijk in ruimtes allerlei dingen doordenken. En er zijn een paar dingen belangrijk. Dus je moet de groep in een mindset van de toekomst krijgen.
Mm-hmm.
En dan helpt het om dat aan te kleden. Met objecten uit de toekomst of met foto's uit de toekomst of met een goede presentatie.
Ja.
Mensen moeten even in die 2035, 2050 mindset komen.
Ja. Ja.
Vervolgens moet je zorgen dat ik noem dat de wisdom of the crowd, is dat iedereen vrij is om dingen zeg maar naar boven te brengen.
Ja.
En wij werken dan vaak op de hele klassieke brainstorm methode, maar op een inductieve manier, is het dat we vervolgens naar iedereen luisteren.
Ja.
Alles op een grote muur zetten. Dus we hebben vooral veel muurruimte nodig.
Okay. Ja. Ja.
En dan is het belangrijk dat je clustert, maar op een inductieve manier. Dat je niet tevoren...
Wat doe je met inductief?
Je hebt inductief en deductief. Hè. Bij deductief heb ik van tevoren een schema in mijn hoofd en dan stop ik alles in dat schema.
Ja, ja.
Want ik bijvoorbeeld, ik kan allerlei objecten, woorden op tafel hebben. Dit zijn rode woorden, dit zijn gele woorden.
Mm-hmm.
Maar je kan zeggen, dit zijn grote woorden of kleine woorden. Of dit zijn Nederlandse woorden of Engelse woorden.
Ja.
En als jij van tevoren al een schema in je hoofd hebt, dan neem je dus eigenlijk het verleden mee naar die toekomst.
Aha, okay.
En dat is deductief denken, dus van tevoren al een schema in je hoofd.
Ja, en dat is niet handig.
Dat is hier niet handig. Wat wij heel belangrijk vinden, is als al die mensen in een toekomstmindset zijn.
Ja.
Als we al die mensen ruimte geven om zich vrij te voelen om de meest dramatische scenario's, maar ook de meest hoopvolle scenario's op tafel te krijgen, dat we dan de structuren ontdekken die er daar zijn.
Ja.
En dat we dus die niet van tevoren er al instoppen, maar gewoon echt letterlijk de groep dat zelf laten ontdekken.
Aha.
En dat is voor de facilitator ook weer heel moeilijk en tegelijkertijd heel makkelijk.
Ja.
Het is heel makkelijk, want ik zeg altijd, goh, ook al heb ik 30 man in de zaal, zeg ik, ga maar naar voren en cluster maar.
Ja.
Dus het clusteren laat ik door de mensen doen.
Oké, dat doe je niet zelf?
Dat doe ik niet zelf.
Aha.
En dat is aan de ene kant is heel makkelijk, want je hoeft niks te doen. Aan de andere kant heel moeilijk, want je moet het loslaten.
Heb je dan niet de neiging om toch een beetje te sturen van, ik zou toch dat bij die andere categorie zetten?
Ja, en dat is levensgevaarlijk.
Waarom?
Want ik heb bijvoorbeeld de standaard de step in mijn hoofd. Hè, demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen.
Ja.
Dus in elke puntenwolk van de 100 hexagon. Wij werken vaak met 6-hoekige post-its.
Ja.
Want die clusteren zo mooi.
Ja.
Hebben we misschien wel 50 of 100 van die dingen aan de muur hangen. En als ik ga clusteren, ga ik automatisch een demografisch, economisch en sociaal.
Je moet echt op je handen zitten zo.
En dan moet je dat dus niet doen.
Nee.
Want er komt vaak een veel interessantere clustering uit als je dat met die groep zelf doet.
Ja.
Nou, dus dat is het enige wat ik niet wil. Dit zijn problemen en dit zijn. Ik wil echt wel goed nadenken. Wat bedoel je nou hier echt te zeggen?
Ja.
En het is vaak ook een beetje heen en weer. Maar maar het is echt wat er gebeurt in een groep. Want opeens hebben ze hun collectieve mindset voor zich hangen op een groot scherm.
En wat gebeurt er dan als je in het hoofd, in de buik van die mensen zou kunnen kruipen? Wat gebeurt er dan qua mindset?
Er gebeuren twee dingen. Is in ons vak, als je het hebt over strategie en scenario's en toekomstdenken, visievorming, dan hebben we wat wij nemen. Je hebt een helikopterview nodig.
Mm.
Dus je moet uit het probleem ontstijgen en er boven kijken.
Ja.
In al zijn complexe samenhang. Hè, we zeggen we leven in een VUCA-wereld, hè, volatiel, onzeker, complex en ambigu.
Ja.
Maar die al die ambiguïteit en complexiteit komt dan letterlijk op dat bord.
Ja.
En opeens ziet iedereen de big picture.
Het is
Het is alsof je met puzzelstukjes puzzelt.
Ja.
En iedereen heeft een puzzelstukje. En iedereen is heel druk bezig met zijn eigen puzzelstukje. En opeens hangt dat daar.
Ja.
En zien ze het grotere plaatje.
Ja.
En dat is altijd een wauw moment. Is dat mensen denken, oké, zit het zo. Wacht eens even. Uh-huh. Hier aan draaien, dan gebeurt er daar iets. En dus er gebeurt die big picture komt in oog.
Ja.
Maar ook er gebeurt ook een verbinding. Want opeens kom ik erachter dat wat ik had ingebracht heel erg past bij wat jij had ingebracht.
Ja, ja.
En dat creëert dus ook relaties tussen de mensen. Dus er gebeurt in de hoofden, maar er gebeurt vooral iets in de relaties tussen mensen.
Ja.
Op zo'n moment dat je inductief iets laat emergen, uit het zo'n collectief.
En dus het is belangrijk om lekker op je gewoon het de groep te laten doen, de groep te laten clusteren, het stepmodel of welk model dan ook,
loslaten.
Lekker los te laten. En wat ik je hoor zeggen is, je krijgt verbindingen tussen de mensen, want ze vullen elkaar aan. En ze krijgen het grote plaatje van de toekomst voor zich, wat er allemaal zich kan voordoen in de toekomst, om vervolgens daar iets mee te doen. Want je hebt die toekomstbeelden, er kan een crisis zich voordoen, er kan een grote kans zich voordoen. Wat doe je daarna?
Nou, en wat het leuke is, en dat heeft dus alles te maken met complexity science en emergence. Hè?
Mm-hmm.
Dus als je een groep bij elkaar brengt en je mobiliseert de collectieve intelligentie, en die krijg je op dat bord, dan zie je dus het geheel en dan zie je dus ook hefbomen. Ja. Een van de dingen als voorbeeld pak ik dan maar. Hè? Dus als jij zegt van, goh, we hebben te weinig huizen in Nederland.
Ja.
En dan is de neiging om dan na te denken dat je meer huizen moet bouwen.
Ja.
En dat je dus het probleem in het fysieke domein ook oplost in het fysieke domein.
Ja. Ja.
Nou, op het moment dat ik het hele plaatje neerzet en je ziet dat er een gezinsverdunning is.
Ja.
En dat er steeds meer huizen zijn waar 4 mensen in kunnen wonen, maar er woont er nog maar 1 in.
Ja.
Dan zie je, wacht eens even, ik kan wel hier meer huizen bouwen, maar ik kan ook zorgen dat er meer mensen in een huis wonen.
Ja.
En als dat komt omdat wij in Nederland een kostendelennorm hebben, dus als 2 AOW's gaan samenwonen, gaat hun AOW omlaag.
Ja.
Dat is een belangrijke reden waarom AOW's niet samenwonen in één huis. Ja. Terwijl ze het wel gezellig zouden vinden.
Ja. Ja.
En dan kom je er opeens achter dat op dat hele grote plaatje, ergens links, staat iets over kostendelennorms en samenwonen in één huis. En dat dat een veel belangrijke manier is om de toekomst te sturen dan voor 300.000 euro per huis woningen bij te bouwen, wat niet lukt. Dat duurt 10 jaar. Maar de kostendelennorm afschaffen en daar wat mee doen, dat kan in een jaar en kan veel sneller oplossingen opleveren. Dus je vindt hefbomen die je van tevoren niet had bedacht.
Nee, fantastisch. Dus resumerend, je zorgt dat de mensen het grote plaatje van wat er allemaal kan gebeuren, allemaal ontwikkelingen, op een rij, op een wand, op een groot bord, hexagons, want dat clustert zo lekker. Je laat het los. En langzamerhand verbreedt zich de blik naar allemaal mogelijkheden die we zouden kunnen ondernemen, allemaal dingen die we zouden kunnen doen, gegeven bepaalde toekomstige ontwikkelingen.
Ja, absoluut. Ja. Dat is een goede samenvatting. Dankjewel, Jeroen.
Fantastisch. Nou, graag gedaan. Daar ben ik voor. Leuk, ik zie het zo voor me. Ik zie ook dat je tijdens dit gesprek, de luisteraar ziet het niet, met je handen beweegt, links en rechts en boven naar beneden. Heerlijk. Ja, ik hou van plaatjes en visueel werken en spreek me zeker aan. En de luisteraar vast ook. Wil je nog iets kwijt over de werkvorm? Dat ik deze vraag kan kruitsnijden. Of anders gaan we door naar een memorabel moment. Heb je nog iets wat je over werkvorm? Volgens mij heb je het al fantastisch verteld, hoor.
Oh, de werkvorm. Als je het, leuk dat je me vraagt over werkvormen. Werkvormen zijn heel interessant. En ik vind dat, zeg maar, inductief clusteren, zoals ik dat net noemde, een belangrijke vorm. Een nieuwe vorm die ik steeds vaker gebruik. Is, want we hebben heel vaak gewerkt met tekenen en tekenaars.
Ja.
En wat ik tegenwoordig doe, ik leer mensen in 5 minuten tekenen.
Hoe doe je dat dan?
Er is een leuk filmpje over Learn Graphic Facilitation.
Ja.
Maar eigenlijk is het van, ik leer mensen tekenen een poppetje.
Ja.
Dan zeg ik, iedereen, pak even teken een poppetje. En dan teken nu vervolgens een plek met een bordje erbij.
Ja.
En teken nu een relatie tussen mensen.
Ja.
Kleur het nu in met een kleurtje. En door ze in 5 minuten even over de schroom te helpen om even een poppetje te tekenen, een relatie te tekenen, om erbij te schrijven en in te kleuren, haal ik ze over een schroom heen.
Ja.
En dan zeg ik, oké, en dan laat ik zien dat je uit een paar elementen, namelijk mensen, plaatsen, relaties en kleur en emotie, dat ik met een stuk of 5, 6, 7 elementen, dat je al hele leuke plaatjes kan maken.
Okay,
En als ze over die schroom heen zijn, dan geef ik ze de opdracht, hier heb je een vel, ga nu met z'n vijven die wereld ga tekenen een visie of tekenen een scenario of tekenen een routekaart.
Ja.
En dan moeten ze samen tekenen en dan krijgen ze lol.
Ja.
En dan krijg je energie.
Leuk.
En ook daar krijg je weer die complexity signs in. Je ziet dus de complete gecompliceerdheid, dat als er hier iets doet, gebeurt er daar ook iets.
Ja.
En dat leidt waar. En dat is allemaal complex, maar dat kan ik gewoon met pijltjes en poppetjes en woorden, kan ik dat aan elkaar verbinden. En dan komt er weer zo'n grote plaatje die groter is dan hun eigen mentale plaatje.
Ja, mooi, fantastisch. Dus zo zorg je dat eigenlijk mensen samen, individueel kun je het nooit regelen, zeg maar. Ik moet anders zeggen, individueel kun je dat nooit overzien en construeren, maar samen door heel simpel mensen te laten tekenen, het grote plaatje te laten zien en op die manier de complexiteit van de wereld, vooral de toekomstige wereld, in te gaan zien.
Ja.
Fantastisch.
En dat is dus ook radicaal anders dan heel veel andere consultants zijn altijd aan het inzoomen.
Ja.
Die gaan zeggen, er gaat iets mis met de organisatie. Is het de financiën of zijn het de relaties? Nou, het zijn de relaties.
Ja.
Is het de relatie tussen financiën? Die gaan inzoomen,
ja.
Terwijl ik uitzoom en dan blijkt dus,
die
relatie hangt wel samen met die financiële situatie.
Ja, ja.
En hangt ook samen met die andere afdeling die er ook. Dus ik ga juist uitzoomen, het grotere plaatje zien. En nogmaals, dan vind je dus hele gave hefbomen, mogelijkheden voor interventies die je anders nooit had gezien.
Lijkt me een hele mooie ervaring voor deelnemers om dat proces echt mee te maken. En als organisatie daarvoor te kiezen om op die manier samen naar de toekomst te kijken en wat je daar mee kunt gaan doen.
Ja.
Hey Paul, je loopt nogal wat jaren rond in deze wereld en je hebt van alles meegemaakt voordat je gaat vragen naar een situatie die je liever was vergeten. Wat is nou echt een memorabel moment wat je graag meeneemt, wat je liever niet vergeet?
Nou, waar ik zelf ook heel blij mee ben, is we hebben, en ik denk dat ik dat wel mag vertellen inmiddels, is dat, want het heeft in de krant gestaan, er is een hele discussie nu over, moet Schiphol nu groeien of krimpen? Mm-hmm. En heel lang was er maar één toekomst denkbaar, en dat was groei.
Ja.
Terwijl je ook na zou kunnen denken over, ja, maar wanneer is genoeg genoeg?
Ja.
En we hadden op een gegeven moment een sessie over de toekomst van de luchtvaart. En daar is letterlijk, dat was bij Loetje op een gegeven moment, het kwartje gevallen van, ja, maar wacht eens even, nadenken over schaarste, misschien is dat wel beter voor iedereen.
Mm.
En dat is echt zo'n moment dat er bij mensen kwartjes vallen en dingen bespreekbaar worden,
ja,
die daarna niet makkelijk zijn. Nee. Maar waar wel, waar je echt ziet, hey, hier is echt iets gebeurd.
Ja.
En waar mensen ook terugwijzen naar, ja, dat moment. En toen viel dat kwartje.
Ja.
En dan heb je toch een kwestie van een proces waarin je met elkaar over die toekomst nadenkt. Maar ook, we hadden toen Paul Schendeling. Die heeft een mooi boek geschreven over Is leven naar de groei.
Ja.
En dat was zo echt wel, daar hadden we echt een samenkomst van mensen waar iets gebeurde. Nou ja, en dat gebeurt wel vaker. Dat je op een gegeven moment echt denkt, ja, hier is echt. En zo had ik laatst ook een school. Die was enorm bang. Dat was een school in specialistisch onderwijs.
Ja.
En er is nu een nieuwe wetgeving dat al die mensen weer samen naar school moeten. Op zich is dat natuurlijk heel goed, hè, inclusief. Maar zij werkte heel veel met autistische kinderen. En voor autistische kinderen is werken in een drukke school eigenlijk helemaal niet zo fijn.
Nee.
En daar waren heel bang voor die nieuwe wetgeving.
Ja.
En toen maakten ze ook zo'n grote plaatje. Opeens zagen ze een pad naar voren.
Ja.
Hoe ze wel samen konden met de gewone scholen. En toch wat zij belangrijk vonden konden bewaren.
Ja.
En dat heeft zoveel energie opgeleverd. Omdat ze dat pad zagen. Nou, en zo zijn er nog wel vaker, ja, ook wel processen geweest waarin kwartjes vallen, zeg,
ja,
maar.
En dat eigenlijk, hè, of het nou over de luchtvaart gaat, of bij die scholen wat je net zo schetste. Mensen denken vaak in bedreigingen en beschermend. Maar het geeft een soort van mentale vrijheid en misschien ook wel een gevoel van opluchting. Van, hey, die bedreiging zou zomaar een kans kunnen zijn. Of het is helemaal niet erg als er niet zoveel groei is of krimp. En een schaarste is ook oké in veel situaties.
Ja.
Ja, mooi.
Nou, vooral bij duurzaamheid. We hebben heel veel duurzaamheidstrajecten gedaan in de afgelopen 20 jaar.
Ja.
En dat je dan gewoon echt ziet, is van, het kan, het is mogelijk, er zijn oplossingen, we kunnen dit ook samen.
Ja,
ja, dat zijn echt heel mooie, nou ja, ontwikkelingen als je, ja, echt daar ook beweging gaat zien bij van die organisaties. Ja. Echt heel fijn.
Oh man. Hey, en een facilitator is ook maar een mens. Je gaat af en toe op je snuffert of dat je denkt van, dit is niet zo lekker gegaan. Heb je er eentje?
Ik heb er 2 voor je meegenomen.
Ah.
De eerste is, dan heb ik het echt over 20 jaar geleden. Toen Nokia nog wereldberoemd was in Helsinki, had ik een workshop in Budapest. Want daar stond een grote fabriek van Nokia.
Ja.
En we hadden echt, en ik had in het vliegtuig gezeten en ik had in workshops in, nou, ik was toen heel internationaal actief.
Ja.
En ik had een workshop en dan ga je altijd uiteen in groepjes.
Ja.
En dan moeten de groepjes terugrapporteren. Mm-hmm. En toen was één groepje aan het terugrapporteren. En toen ben ik in slaap gevallen.
Oh, nee, echt?
Dat was ook het einde van mijn relatie met Nokia.
Oh. Nou ja, wat zei dat over de groep?
Nou nee, het zei echt niks over de groep. Het was echt een interessant materiaal. Ik was er gelukkig met een co-facilitator. En ja, die is nog een paar jaar doorgegaan met Nokia. Ja.
Maar je was gewoon kapot.
Ik was gewoon kapot. Ik was moe. De avond daarvoor was de workshop laat doorgegaan. Ik was moe. En mijn ogen zakten gewoon even dicht. En ik heb dat ook met de mooiste ballet. Mijn vrouw kan dat erkennen. Mooiste balletvoorstellingen. Soms dan val ik weg. Maar dat moet je dus niet hebben als een subgroepje teruggeporteerd.
Nou ja, ik even zo met mezelf. Ik heb zelf een keer bij een 3-daagse conferentie bij een energiebedrijf hier een tijdje geleden, gelukkig alweer. Ik was na die 3 dagen kapot. En er was de eindpresentaties de laatste middag. En het was op een fantastische plek op de Veluwe, lekker weer. En ik dacht, ik ga eventjes om de hoek bij de zaal. Dat was een klein bankje. Even een kwartiertje liggen. Nou, ik werd echt een minuut voordat de middag zou beginnen, werd ik wakker. Oh, echt. Anders waren ze de facilitator kwijt geweest. Want hij was pas conferentieleider van de hele bijeenkomst.
En ze wisten niet dat je daar zat.
Nee joh, ze waren me echt kwijt geweest. Maar ik was hoentje fris de rest van de middag. Dus de volgende keer zet ik een wekkertje.
Oh, slaap. Nou, ik heb er nog eentje voor je, als je dat leuk vindt. Ik had één keer dat ik bij een grote bank nadacht over de toekomst van ICT voor die bank.
Ja.
En op een gegeven moment zagen we dat grotere plaatje, dat er straks pakketten komen die precies doen wat een hele afdeling deed. En ik zei vol enthousiasme, oh, maar dan kan de hele afdeling IT-ontwikkeling dicht. Dat zijn 300 man. Dus ik was helemaal enthousiast. Maar de directeur van die afdeling zat in de zaal. Oh, nee. En die vond dat geen goed idee dat ik daar heel enthousiast op reageerde.
Dat snap ik. Hoe heb je je daaruit gered?
Nou, niet.
Dat gebeurt ons allemaal wel. Ten slotte, de luisteraar heeft vast geboeid zitten luisteren rondom hoe jij je ziet als facilitator. De toekomst, scenario's, visie en memorabele momenten. Welk advies of welke tips zou je nog aan de luisteraar willen meegeven?
Nou, faciliteren is net als piano spelen.
Oh.
Ik kan je in een kwartiertje leren om Doremi te spelen of Vader Jacob. Op zich is het heel simpel, hè? Want het staat gewoon de C is die en de D is dat, staat gewoon op papier.
Ja.
Maar voordat je het kan, moet je vooral vlieguren maken.
Ja.
En het is maar het doen. Als je zegt, nou, ik heb het, elk moment dat je kan aangrijpen om een stift te pakken, op te staan, twee mensen erbij te roepen en te zeggen, jongens, laten we even met z'n vijf hierover nadenken. En even een werkvorm erin te gooien, je facilitator pet op te zetten.
Ja.
Mensen vinden het heel fijn als iemand die rol pakt.
Ja.
En hoe vaker je het doet, hoe beter je wordt.
Het wordt gewoon je tweede natuur. Tenminste, dat ontdek ik ook bij mezelf. Jaren geleden, toen ik het faciliteren leerde. Heerlijk. Alles wat er los en vast zat, ging ik faciliteren. Dus dat herken ik zeker in dit verhaal.
Ja, en sommige mensen die hebben, ik had dat als kind al, om op heel snel te zeggen, oh, laten we hier even bij elkaar komen. En ik pakte heel natuurlijk al die rol. Dus sommigen hebben dat als een talent al erin zitten.
Ja.
En vervolgens is het een kwestie van doen, vlieguren maken, over die drempel heen. En je wordt vanzelf beter. Kwestie van uren maken.
Ja, hartstikke goed. Lijkt me heel waardevol advies. Paul, ontzettend dankjewel voor dit gesprek en de ontvangst hier met het mooie uitzicht over de Zuidas. En bedankt.
Graag gedaan, Jeroen. En tot de volgende keer.
Dankjewel. En tot zover dit mooie gesprek. Wil je rondom het faciliteren een keer een training volgen of organiseren? Kijk dan op facilitatortraining.nl. En als je denkt van, Jeroen, je moet eens een keertje met die en die in gesprek, laat het eventjes weten. En alle andere reacties zijn uiteraard ook welkom. En je vindt de linkjes in de show notes. En dat was hem weer. Tot de volgende keer.